kleine satellieten uitgezet vanuit de Japanse Kibo-module van het ISS. En dan gaat het onder andere over GHS-01. Dat is een 2-unit CubeSat die een camera heeft om foto's te maken van de aarde. En verder heeft hij een standregelsysteem en nog wat dingen die getest gaan worden. En die plaatjes die worden dan natuurlijk naar beneden gestuurd en die kun je dan oppikken met geschikte apparatuur. Nou, er zit ook een digitalker in, oftewel een digitale spraakgenerator. En die, die gaat dan spraakmededelingen uitzenden die naar boven zijn gestuurd door een commandostation. In de vorm van analoge FM-spraak. Dus dat kan iedereen ook ontvangen natuurlijk. Nou, verder. Natuurlijk voor scholen en universiteiten activiteiten bedoeld en zo. En ze hebben samengewerkt met een aantal andere universiteiten en scholen. Nou, uitgebreid project. Maar ze gaan dus dan een downlink gebruiken van 437.090 met CW, 1200 baud AFSK, 9600 baud GMSK en dan die Digitalker. Dan de andere satelliet Dragonfly, ook een 2-unit CubeSat van Kyushu Technologisch Instituut in Japan. En dat zit in het BIRDS project, samenwerking met een aantal andere landen en zo. En deze die gaat dan APRS Digipeter beschikbaar maken op 145.825. Dus zoiets als de soortgelijke Digipeter in het ISS. Met ook store and forward messaging. Dus je kunt ook niet alleen real-time Digipeter, maar ook berichten uploaden en later weer downloaden. Nou, verder op UHF. En CW, baken en telemetrie, 4800 GMSK op 437.375. En die APRS Digipeter natuurlijk op 145.825, want dat is de standaard frequentie daarvoor. Nou, ook nog een hoop informatie te vinden op internet. Dan STARS ME2, een 1-unit CubeSat van de Japanse universiteit, die gaat ook aardobservatie doen met een camera. Verder met wat ingewikkelde manier om die foto's naar beneden te sturen. En dat zou veel beter moeten werken met allerlei correctiesystemen. Nou ja, ingewikkeld verhaal, maar dat wordt dus ook weer interessant. Grote plaatjes toch goed downloaden zonder dat je problemen krijgt. Nou, ook weer op 70 centimeter actief met CW, 1200 baud, 9600 baud, 115,2 baud met GMSK en de zit hij op 437.350, 437.400 en 437.200. Met verschillende modus, dus op verschillende frequenties. Dan RSP03, 1-unit CubeSat. Die gaat heel andere dingen doen. Die heeft ook een camera, maar niet om foto's van de aarde te maken, maar van de sterrenhemel. En de sterren die dan waargenomen worden, die worden dan, die signalen daarvan, zeg maar, omgezet naar audio. Dus je krijgt gewoon een muziekje te horen. Dat verandert met de sterren die waargenomen worden, zoiets. Nou ja, daar zit allemaal AI achter natuurlijk en meer van dat soort dingen. Verder heeft hij dus ook een FM Digitalker, ook weer zo'n digitale spraaktoestand. En je kunt ook een digitale QSL kaart krijgen van die satelliet. Via SSTV wordt die dan naar die amateur gestuurd die verbinding maakt met de satelliet. Nou, downlink 437-050. En de Digitalker die zal dan werken onder andere, nee, onder andere de Digitalker zit daar, een 1200 baud AFSK FM en 9600 baud GMSK en 24 kilobits per seconde met 4 FSK OQPSK. Nou, worden weer leuke satellieten. Er zit nog een vijfde satelliet bij, maar dat is een waarschijnlijk passieve satelliet. Die zendt helemaal geen radiosignalen uit, vreemd genoeg. Maar goed. Maar al die andere vier dus, die zijn keurig IARU gecoördineerd. Dan, ja, dan beginnen ze natuurlijk weer over het Amsterdam Symposium. De prijzen gaan per 16 september omhoog. Dus als je nog iets wil, moet je snel zijn. De verkiezing van Amsterdam bestuur eindigt op 15 september, dus dat is ook ongeveer afgelopen. En ja, verder gaat de discussie nog steeds door met AST, Space Mobile, die nog steeds gebruik blijft maken van de 70 centimeter band. Ze hebben daarvoor nu een machtiging gekregen van de FCC, maar met flinke beperkingen. Ze mogen die band alleen maar gebruiken in geval van nood. Als ze echt geen enkele andere frequentieband kunnen gebruiken. En dan nog maar voor een beperkte tijd. Niet meer dan 24 uur. Nou, dus helaas, de komende 20 satellieten die zullen toch gebruik blijven maken van de 70 centimeter band. IARU heeft weer geprotesteerd. Maar ja, helaas, er schijnt niks tegen te doen te zijn. De voorzitter van AMSATL die protesteert weer en die zegt dan, hoe kan dit nou dat dit goedgekeurd wordt? Die uitzendingen horen helemaal niet in die band thuis. En als dit goedgekeurd wordt, dan krijg je natuurlijk een grote puinhoop, want dan krijg je een heleboel frequentiemisbruik als dit soort dingen normaal gaan worden. En dan vraagt hij zich ook af, mogen wij radioamateurs nou ook gebruik maken van commerciële frequentiebanden? Want ja, als het nodig is, kunnen wij ook onze zender uitschakelen, mochten we per ongeluk toch storing veroorzaken. Want dat is ook een eis die dus gesteld wordt aan de satellieten van AST. Nou, een hoop gedoe, maar helaas niks aan te doen. De komende 20 satellieten zullen dus toch helaas in de 70 centimeter band verschijnen, af en toe. En ook alleen maar in de eerste fase na de lancering. AST die maakt op zijn website een heleboel reclame over hoe vreselijk goed ze toch wel bezig zijn. Dat ze zelfs helemaal rekening houden met amateurs die ook ergens in een frequentieband zitten. En dat ze die echt niet zullen storen. Nou ja, zo gaat dat. In Amerika hebben amateurs een ander probleem. Want die zitten ook in de 70 centimeter band natuurlijk allerlei dingen te doen en met satellieten te communiceren. Maar daar hebben ze ook natuurlijk van die ruimteradars van de US Space Force. En die zitten ook in dat bereik, 70 centimeter of daar in de buurt. En amateurs die in de buurt van zo'n radar wonen, die krijgen dus allerlei beperkingen opgelegd. Die mogen niet zenden of maar met zeer beperkt vermogen. Dus die moeten daar allerlei dingen voor aanvragen of ze dat wel mogen, dat ze die band gebruiken. Ja, zo gaat dat dan. Goed, baanparameters. De baanparameters van IRSAT 1 die zijn natuurlijk verwijderd. Die eerste Ierse amateursatelliet, object 58472, want die is verbrand in de atmosfeer rond 5 september. ARIS nieuws, ja, er is nog een verbinding geweest met Japan op de 11e, dat is allemaal goed gegaan. En er komt nog één verbinding nu die gepland is met Nigeria. Op de 20e, maar ja, die gaat weer via een telebridge in Zuid-Afrika. Dus daar zullen we hier niks van meekrijgen. Verder zullen er wat dingen nog uitgeschakeld moeten worden. De afgelopen week is dat vaker gebeurd vanwege ruimtevrachtschepen die vertrokken en weer aankwamen, nieuwe en zo. Dat is nu even stil, maar ja, straks wordt er weer een volgend ruimtevrachtschip gelanceerd. En die komt dan aan komende woensdag. En dan moet dus ook de amateurapparatuur van het ISS ARS weer uitgeschakeld worden tijdelijk. Dus dat gaat dan gebeuren op komende woensdag dan. De HAM-TV-apparatuur is inmiddels weer actief gemaakt door Mike en staat weer te zenden op 2395 MHz. Maar nog steeds met alleen maar een zwart beeld. Dus nog verder geen video. Dat gaat binnenkort wel weer komen. Maar goed, die zender die moet dus tijdelijk even uitgeschakeld worden. Komende woensdag en daarna moet hij weer terugkomen met zijn bekende signaal. Hebben we ook nog wat SSTV-activiteiten te verwachten in oktober, 3 tot 6 oktober, omdat dan weer gevierd wordt dat de Sputnik 1-satelliet in 1957 was gelanceerd. Dat gaan de Russen natuurlijk weer groots vieren met SSTV-uitzendingen vanuit het ISS. Aansluitend zullen van 7 tot 20 oktober weer SSTV-plaatjes volgen, namelijk van Scouting Jamboree-activiteiten, omdat de JOTA in die periode dus ook actief gaat worden. Daar haken ze dus ook mooi op in. Dan kijken. Ja, er zijn ontwikkelingen bezig met standaarden in de communicatie en data-uitzendingen in de ruimtevaart. Dat wordt allemaal vastgelegd in protocollen en standaarden, zoals het CCSTS-protocol. Nu is het idee dat ook amateurs daar aan bij kunnen dragen door misschien ook wat slimme input te geven om die standaarden mooier te maken. Nou, een van de bestuursleden van de Goonhilly Earth Station die zal daar tijdens het Amsterdam-UK-colloquium op 11 oktober 's middags een lezing overgeven en dan uitleggen hoe de amateurgemeenschap bij kan dragen aan dat proces. Dat is allemaal dan live te volgen op internet. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken. Verder wordt nog eens gewezen op even kijken, terug hier. Ja. Dit gaat, ja. Ja, verder is een Canadese amateur VE3NEA, alles eerder vermeld. Alex die heeft een programma gemaakt, Skyroof, helaas alleen voor Windows. Maar daar heeft hij wat leuks gedaan. Hij heeft niet alleen satelliet tracking programma gemaakt, maar dat meteen gecombineerd met een SDR programma. Dus dan krijg je in je trackingprogramma ook de waterval van je SDR-ontvanger te zien. En dan kun je daar meteen ook gebruik van maken door meteen bijvoorbeeld Doppler-correcties toe te passen door gewoon te klikken in die waterval en dat soort grappen. Dus dat heeft zo'n leuke effecten misschien. Dan kun je misschien eens naar kijken op de site of van GitHub Skyroof. Dat kan leuke dingen gaan doen. Nou, er is door NASA afgelopen week weer een persconferentie gegeven waarbij ze kwamen melden dat er weer een dramatische nieuwe ontwikkeling was. Nou ja, volgens hen hebben ze namelijk uit plaatjes die ze hebben ontvangen van De Perseverance ruimte, of hoe heet dat, Marswagen die daar rondrijdt op Mars, hebben ze fotootjes gezien waar dingen te zien zijn die lijken op materiaal dat geproduceerd kan zijn door vroeger bacterieel, nee niet eens, microbiaal, hoe zeg je dat, microben die heel lang geleden dus dat soort materiaal hebben afgescheiden. Nou, is nog niet helemaal zeker, moet nog onderzocht worden, maar het zou erop kunnen wijzen dat er dus vroeger in elk geval al een tijdje microben hebben geleefd op Mars, die dus dit soort spullen hebben geproduceerd. Nou, is het natuurlijk ook mogelijk dat dat materiaal gewoon door een chemische reactie is geproduceerd, maar ja, dat is dan weer iets wat natuurlijk al eens eerder gebeurd is, dat ze dachten dingen te zien op Mars die duidelijk moesten wijzen op leven of vroegere leven. Maar ja, dat bleek dan achteraf toch eigenlijk niet zo heel erg te kloppen. En misschien gaat dat ook met dit weer gebeuren, maar het geeft wel een heleboel spektakel op internet natuurlijk. Want heel veel mensen zijn er dus meteen van overtuigd dat het nu bewezen is. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar toch. Maar goed, die ontdekkingen zijn wel gedaan in een rivierbedding van vroeger. Want er is natuurlijk wel heel veel water geweest vroeger op Mars, dat is wel heel zeker. En ja, als ze dan in zo'n gunstige omgeving dit soort dingen vinden, dan is dat toch wel even interessant, zeg maar. Goed. Dus het, ja. Deze hebben we gehad. Dan hebben we dus die lancering die eraan zit te komen van een Cygnus, een ruimtevaartschip naar het ISS. Die neemt een heleboel kleine satellieten mee. Maar er is er eentje die niet genoemd wordt, maar wel komt een Japanse amateur, JA3-TDW, met de melding dat ook die satelliet aan boord is, namelijk Botan. Maar er is verder nergens iets van terug te vinden, dus dan moeten we even afwachten wat daar nou precies aan de hand is. Nou, dan even de amateursatellieten checken. Oscar 73 doet het prima, nog steeds. Oscar 7, ja, die is nou toch ook regelmatig in mode A te vinden. Mode B, mode A, een beetje afwisselend, niet helemaal regelmatig, maar toch. Oscar 91, meestal bruikbaar. Oscar 29, zoals bekend, heel moeizaam, af en toe één passage. Maar dat is nooit van tevoren zeker te zeggen. Maar er is wel een schema voor en ja, daar kun je kijken als er zo'n passage is. Als die het doet, kun je hem gebruiken, maar ja, dat is geen garantie. Oscar 86 af en toe te gebruiken. Space Station, ja, de APRS spullen die werken in principe gewoon als er geen gekke dingen gebeuren bij het ISS. En verder de FM Digipeter hetzelfde, die werkt ook prima. En de HemTV, ja, daar hebben we het over gehad. Oscar 97 werkt prima. Oscar 101 ook goed. Oscar 100 helemaal operationeel. RS-44 helemaal goed nog steeds. De oude FM repeater satelliet. En dan Oscar 124 helemaal bruikbaar. Oscar 125, dat gaat ineens een stuk moeizamer. Die is nog maar af en toe eens een keer een passage bruikbaar of zo. Of hij is uitgeschakeld, niet helemaal duidelijk. Oscar 50 doet het prima. En Sonata 2 is actief met APRS. Deze week geen nieuwe berichten over de TVL-satellieten, TVL-2-serie. Geen nieuwe uitzendingen geweest. En Oscar 11 die is sinds 9 september uitgeschakeld, dus die zou wel eens op 19 september weer terug kunnen komen. Dan in het ISS, ja, er is een Progress vertrokken en een nieuwe Progress aangekoppeld. Dus dat is allemaal keurig verlopen volgens plan. En dat was natuurlijk allemaal braaf te volgen via NASA Plus. Vroeger een NASA TV, maar tegenwoordig gaat dat allemaal via NASA Plus. Nou, de Progress die vertrok was MS-30. Op 9 september 's avonds vertrokken. En op 11 september... die is op 9 vertrokken en verbrand in de atmosfeer. De 11 september is dan de nieuwe Progress 32 gelanceerd. 17:54. En aangekoppeld aan het ISS op 13 september om 19:23. Aan de achterste koppelpoort van de Zvezda Service module. Nou staat de volgende ruimtevrachtschip klaar voor een lancering. Cygnus voor vlucht 23. En dat moet gaan gebeuren over een paar uur. 15 september om 0:11 onze tijd. Dus net na middernacht. En die heeft dus een handjevol kleine satellieten aan boord. Die later dan vanuit het ISS uitgezet gaan worden. Die Cygnus is trouwens een nieuwe versie. De grotere verlengde versie. Dat gaat nou voor het eerst gelanceerd worden. En die moet dan op 17 september aankomen bij het ISS en aan het station worden geknoopt met behulp van een manipulatorarm. Zoals dat altijd gaat met Cygnus. Dan moet dus op 19 september dat handjevol satellieten uitgezet worden. Maar er zijn er nog veel meer. En er wordt gesuggereerd dat de meeste daarvan allemaal nog in september gelanceerd gaan worden vanuit het ISS. Maar ik kan me voorstellen dat er toch wel bij zitten die wat later gaan komen. En verder moeten er nog wat ruimtewandelingen komen. Eerst een Amerikaanse en later nog twee Russische ruimtewandelingen in de komende maand of maanden. En dan lanceringen die we gehad hebben afgelopen maandag. 8 september weer een groepje Chinese satellieten. Op dinsdag de 9e Yaogan 45, ook weer Chinese satelliet. Op woensdag de 10e een handjevol geheime militaire satellieten die naar een geostationaire baan zijn gelanceerd. En dan hadden we op de 11e dus die Progress MS-32 lancering. Dan grote communicatiesatelliet van Indonesië, Nusantara Lima, die is eindelijk op vrijdag de 12e gelanceerd na meerdere pogingen. Ik geloof dat hij wel 4 keer afgeblazen werd, die lancering, vanwege slecht weer. Maar goed, op vrijdag is het dan toch gelukt. Dan zaterdag de 13e een GLONASS lancering geweest, Russische navigatiesatelliet. En dat is ook allemaal goed gegaan, maar die werd gelanceerd samen met een kleine militaire satelliet. Die zitten dus straks allemaal, als het goed is, in die hele hoge baan. Dan zaterdag de 13e ook een Starlink lancering geweest. En dan komt dus maandag de 15e, dus morgen is die Cygnus lancering. Maandag de 15e ook weer een onbekende payload vanuit China te lanceren. Dan woensdag weer een Starlink lancering. Donderdag weer een Starlink. Ook op donderdag weer een New Shepard van Blue Origin. Vlucht 35, deze keer niet met toeristen, maar met een heleboel wetenschappelijke experimenten aan boord. En dan komen de zondag weer een Starlink lancering te verwachten. En later weer een militaire, een overheidslancering vanuit de VS met weer spionagesatellieten aan boord. Dat wordt dus weer een nieuwe drukke week met lanceringen. Verder op korte termijn geen gekke dingen. op de 23 zou nog IMAP gelanceerd moeten worden met nog een paar andere interessante satellieten. Maar daar hebben we het dan de volgende keer wel over. Dus tot zover even van deze week.